Twee weken geleden heb ik wat met jullie gedeeld, onder andere over een Bijbeltekst. Romeinen hoofdstuk 14 vers 17. Daar staat, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van vrede en vreugde door de Heilige Geest. Vreugde en ook gerechtigheid door de Heilige Geest. Nou, deze tekst die houdt mij bezig. En ook voor de tijd die voor ons ligt, denk ik dat het goed is om daar eens goed over na te denken. Want we kunnen heel vaak preken over dat wij geroepen zijn om het koninkrijk van God te volgen. En om te leven onder zijn koninkrijk. Jezus is ook gekomen om het koninkrijk te prediken. Maar één ding is om erover te praten. Opnieuw heb ik het dan over, bij wijze van spreken, ik zit in Canada en Petra zit in Nederland. En je praat op afstand ergens over. Maar wat is het nou? Wat is het nou als het realiteit is? Hoe zou de gemeente eruit zien? Hoe zou jouw leven eruit zien als we dat werkelijk gaan begrijpen, als we het werkelijk gaan leven? Voor mij bijvoorbeeld die twee andere, vrede en vreugde, en gerechtigheid kom ik zo op terug, die zeggen iets over je omstandigheden en over je gevoel. Vrede en vreugde. Vrede heeft te maken met je omstandigheden, er is geen oorlog. Het tegenovergestelde van vrede is oorlog. En als je oorlog hebt, dan zijn je omstandigheden niet zoals ze moeten zijn. En vreugde zegt iets over je gevoel, over hoe je je voelt van binnen. Dus je omstandigheden en je gevoel, die dragen een bepaalde vrucht als jij leeft onder de principes van het koninkrijk. Amen? Nou, waar ik heel erg naar verlang, is dat wij nog steeds meer en meer en meer en meer en meer gaan begrijpen hoe God dat realiteit heeft gemaakt en hoe het dan aan jou is om zijn realiteit jouw realiteit te maken. Ik blijf herhalen, dat plaatje die ik in september getoond heb, waar die twee dingen op stonden, jouw denkwereld en jouw keuzes, hoe groot invloed dat heeft op de zegeningen en de waarheden en de aspecten van Gods koninkrijk, dat die realiteit worden in jouw leven. Hoe jij over zaken denkt en welke keuzes je daarvan uitmaakt, bepalen een hele hoop van hoe jij leeft. Dus als wij dan naar zo'n tekst kijken, het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde, dan staat daar bijvoorbeeld al, God is geen zaak. Dus het is iets. Het koninkrijk is iets. Het koninkrijk is gerechtigheid. Het koninkrijk is vrede en het koninkrijk is vreugde. Maar hoe zit het dan met wat het dan is en dan daar tegenover jou, hoe het bij jou is? Hoe zit het met jouw gevoel? Hoe zit het met jouw omstandigheden? Is het koninkrijk aan het regeren in jouw omstandigheden en in jouw gevoel? Of reageert het koninkrijk van de vijand in jouw omstandigheden en jouw gevoel? Misschien reageer jij in jouw omstandigheden en jouw gevoel. Dat is goed om erover na te denken, toch? En het is goed om te gaan ontdekken van, Heer, hoe kunnen wij daar nog meer in groeien? Hoe kunnen we nog meer die vrede en die vreugde van de Heilige Geest realiteit krijgen in je leven? Wil jij het?
Ja.
Tenminste, ik bedoel, wij gaan naar de kerk, niet omdat we naar de kerk moeten, omdat het toevallig zondag is en dat het dan die vrije dag is, maar ik neem aan, geloof ik, dat we bij elkaar komen om van Jezus te horen. Dus hij vertelt jou nu wat, niet per se door mij, het zijn niet per se mijn lippen alleen, maar door de liederen heen, door alles heen is Jezus hier en hij heeft een boodschap voor je. Echt waar. Hij wil iets tegen jou zeggen deze ochtend. En jij kunt daar zelf opnieuw voor kiezen of je je openstelt voor wat hij tegen jou wil zeggen deze dag. Of je kunt gewoon niet gaan, nou ja goed, je kunt op allerlei manieren kun je komen. Maar hier staat dus iets, het koninkrijk van God is geen zaken van eten en drinken, gerechtigheid, vrede en vreugde. Vrede zijn je omstandigheden, vreugde, dat is je gevoel. Nou, geloof ik dat hier in dit geval niet voor niets gerechtigheid als eerste staat. Want ik geloof dat gerechtigheid het fundament is waarop een leven begint van vrede en vreugde. En het gebeurt natuurlijk door de Heilige Geest. Maar wat is nou die boodschap van gerechtigheid? Ik bemerk dat ik het best een uitdagend iets vind. Ik vind gerechtigheid ook niet een heel gemakkelijk woord om dat te over te brengen. Alleen des te meer ik erover bestudeer en des te meer ik Gods woord erop onderzoek, ontdek ik dat ook deze gerechtigheid hetzelfde woord is als zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Er is dus een gerechtigheid van het koninkrijk. En het is niet zomaar gerechtigheid, het is Jezus gerechtigheid. En als ik al die zaken naast elkaar ga zetten over wat er in het Nieuwe Testament staat over de gerechtigheid van Jezus versus de gerechtigheid van ons, dan kom ik erachter dat fundament voor vrede en vreugde alles te maken heeft met het werkelijk begrijpen wat Jezus voor ons aan dat kruis heeft gedaan. Hij is gekomen als een kind en hij is volwassen geworden en hij is aan het kruis gegaan, maar daar is hij ook niet bij gebleven. Hij is opgestaan en hij is verheven en hij heeft zijn geest gezonden. En dat hele werk van Jezus Christus aan het kruis, zijn dood, zijn opstanding, zijn genade, zijn boodschap. Het grappige is als je het evangelie, het woord evangelie opzoekt ook in de Bijbel, dan zie je dat Jezus predikte het evangelie van het koninkrijk en er wordt gesproken over Jezus predikte het evangelie van genade. Nou, die twee, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Leven vanuit genade. Leven vanuit wat hij voor jou aan het kruis heeft gedaan. Nou, ik heb dit al gehoord vanaf dat ik zo'n klein ukkie-pukkie was. En tegelijkertijd ontdek ik steeds meer dagelijks. Van Heer, ik mag nog steeds groeien om dit beter en beter en beter te begrijpen. Wat houdt dat nu in? Dat ik mag leven vanuit uw genade. Hoe is dat praktisch? En dan zoek ik soms naar voorbeelden. Hè? En ik heb hier dat voorbeeld verteld van die ruit die ingetrapt is. En dat iedereen anders omgaat met zo'n situatie als voor de ruit betaald is. De schuldvraag is weggenomen. En als een schuldvraag weggenomen is, gaat iedereen anders met omstandigheden om. En ik was geraakt, ik neem aan ook jullie, dat wij met elkaar geraakt zijn door wat er in Amerika gebeurd is. In dat stadje, ergens in Connecticut, hoe heet dat? Newton? Zoiets? Newtown? Nieuw iets? Maar daar zijn een hele hoop mensen in één keer eventjes van het leven beroofd. En dan lees je een aantal verhalen. En van, er was één juf. Die had gewoon allemaal kindertjes in haar klas. En die hoorde het schieten. Ze deed gewoon heel rustig de deur op slot. En ze zei tegen de kinderen, ze had wel door wat er aan de hand was. Oh, er is gewoon even een oefening. Wij moeten gewoon rustig gaan zitten. En zij heeft al die kinderen ze gewoon gaan voorlezen. En al die kinderen hebben het overleefd. En ze vroegen, maar waarom kon jij zo rustig blijven? Van nou, ik moest kiezen voor mijn kinderen. Ik moest kiezen voor hun. Er was een andere mevrouw, die heeft letterlijk tegen al haar kinderen gezegd van haar klas. Die heeft ze allemaal in kasten gestopt. Ze heeft ze allemaal verstopt. Die kasten dicht gedaan. Toen is ze in haar klas gaan staan en wachten tot de schutter bij haar kwam. En toen zei ze, nee, de kinderen zijn hier niet. Ze zijn allemaal in het klaslokaal. En toen is zij neergeschoten. Nou, of in het gym. De kinderen zijn bij gym. Ze zijn weg. Zij is zo neergeschoten en toen is hij verder gegaan. En zij gaf haar leven voor al die kinderen. Nou, en dan denk ik daarover na. En denk van, goh, je zou maar zo'n kind zijn geweest die in zo'n kast zat. En jouw lerares, die gaat daar staan en die doet dat voor jou. Je weet ook, zij maakt die keuze, omdat ze weet, als ik dit doe, ik geef nu één leven, maar al die andere levens, die blijven. Heftig. Dat vergeet je leven lang nooit weer. En zo zat ik opnieuw na te denken, Heer, genade, u bent in mijn plaats gegaan, u bent voor mij. En dan als ik dan naar zo'n situatie kijk, dan besef ik mezelf dit. In dit geval verdient geen van al die kinderen verdiende dat ze neergeschoten werden. Niemand verdiende het. Maar in ons geval hebben we het wel allemaal verdiend. Wat Jezus voor ons heeft opgenomen, is wat wij allemaal verdiend hebben. Wij zouden allemaal, op basis van dat wij tegen God gekozen hebben, Gods woord zegt dat, wij zouden allemaal moeten sterven. Iedereen. Iedereen heeft gezondigd en mist de heerlijkheid van God. Maar Jezus is daarvoor gaan staan, heeft ons bij wijze van spreken in die kasten gestopt en die heeft gezegd, ik ga in hun plaats. Wauw. Mijn verstand kan daar niet bij. Iemand zei van de week toen ik hier, ik weet niet meer in welke context, daar maakte ik een grapje van. Iemand die zei van, ben jij er ook ergens, ik weet niet eens waar. Bij wijze van, ben jij ook op dat feest, ben jij er ook? En toen zei ik, ja hoor, ik ben er ook, alleen niet daar. En toen maakte ik het grapje, want ik ben er voor altijd. En als ik daar ook over na ga denken, ik ben er nu, maar ik zal er ook altijd zijn. Ik zal nooit ophouden te bestaan, nooit. Nee, is zo. Waarom heb ik dat te danken? Aan Jezus. Dat eeuwige leven. De Bijbel die spreekt over twee keer dood. De eerste keer dood is dat ons lichaam ophoudt te bestaan. Maar de tweede dood, dat is de dood die je niet wil smaken. Dat is de dood. Dat je voor eeuwig afgescheiden wordt van God. En dat hadden we allemaal verdiend. Maar Jezus is gekomen. Zijn gerechtigheid. En die heeft die tweede dood ook gesmaakt. En heeft het weggenomen voor jou. En voor mij. Dat is het eeuwige leven. Dus ik ben er. Ik ben er altijd. Jezus zegt, ik ben de ik ben en ik zal er altijd zijn. Wij waren dat niet. Wij zouden er niet altijd zijn. Maar door hem mogen wij er nu ook altijd zijn. Wauw. Zijn gerechtigheid. En als jij die boodschap van zijn gerechtigheid, van zijn genade. Ik ben bezig, ook in maart volgend jaar, we ook gewoon een weekend organiseren om ook daar eens veel dieper op in te gaan. Daar eens goed naar te gaan kijken, om daar eens goed met elkaar te gaan begrijpen. En iedereen is welkom om te komen. Maar als je dat echt gaat begrijpen, dan is de vrucht vrede en vreugde door de Heilige Geest. Dat draagt dan dus vrucht in jouw hart en in je omstandigheden. Gerechtigheid. Ik heb er 2 weken geleden ook al wat over gezegd. Gerechtigheid is de toestand van iemand zoals hij hoort te zijn. Een toestand die voor God aanvaardbaar is. En nou is Jezus onze gerechtigheid. Een van de dingen die ik het meeste hoor, altijd keer en keer opnieuw, als je spreekt over zijn gerechtigheid en als je spreekt over zijn genade, dan hoor ik direct de gedachte en het argument en de vraag. En die vraag die stelde ik ook altijd, van ja, maar als dat dan zo is, zou ik dan maar gewoon mogen leven zoals ik wil, want zijn genade reinigt me toch van alles. Ik mag gewoon doen en laten wat ik wil enzovoort. Nou, ik vind het heel erg mooi dat Paulus zelf daar al iets heel moois over zegt. Maar hij zegt van, betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? En ik vond het zo mooi om dat te zien, dat voorbeeld die ik gebruikte, juist met die ruit die ingetrapt was door mijn zoontje. En toen ik zei van, ja, maar ik heb ervoor betaald, dus er is mee gedeeld. En dat hij toen eventjes zei van, ja, maar zou ik dan gewoon maar ruitjes overal in kunnen trappen? Want er wordt toch wel mee gedeeld. En dat ik hem vroeg van, zou je dat echt doen? En hij keek me aan en hij dacht erover na, nee pap, nooit. Ik dacht van, oh, waarom niet? Omdat hij weet wat de prijs was. Hij heeft inzicht over geld. En hij weet dat ik van hem hou. Als je echt, wat ik ontdek. En ik heb hier al een tijdje, al best wel lang onderzoek bij gedaan. En ik ben zelfs bij wat gemeentes geweest om daar eens naar te kijken. En ik heb gezien, daar waar genade echt gepredikt wordt, echt uitgelegd wordt, echt begrepen wordt, wordt ook echt gebroken met zonde. Echt waar. Echt, echt, echt. Als je echt begrijpt wat Jezus voor je heeft gedaan, dan wil je ook echt alles uit je leven wat daar tegen ingaat. En dat is ook echt de vrucht. Het is echt waar. En daar waar overmatig de wet gepredikt wordt, wordt er altijd ook nog wel weer via een achterdeur, wordt zonde ook nog wel weer getolereerd. Dan is dit goed en dat, nou ja goed, ik ga daar nu ook niet te veel op in. Maar als echt genade begrepen wordt. Dus dat is ook wel een van de dingen waarom het mijn hart heeft. Ook voor dit huis. Dat wij echt, ik gebruik even heel veel het woordje echt vanmorgen. Maar goed gaan gebruiken. Gaan begrijpen wat zijn genade voor ons nou werkelijk inhoudt. Dan weet ik namelijk zeker dat ook de vrucht van zonde steeds meer het huis zal gaan verlaten. En ik zeg het niet vanuit dat ik rondkijk en er is overal zonde. Maar dat we juist gaan begrijpen al die zaken die tegen de wil van God ingaan. Dus ik wil daar vandaag even weer wat verder op ingaan. Jij bent geroepen om een werktuig van gerechtigheid te zijn. Dus het Koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Als zijn gerechtigheid werkelijk in jouw leven gefundeerd gaat worden, dan zal vrede en vreugde door de Heilige Geest een vrucht zijn. De volgende tekst, dat is Romeinen 6 vers 13. Jij bent geroepen om een werktuig van gerechtigheid te zijn. En dan staat er in Romeinen 6 vers 31, stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. We hebben het gehad over onze gedachten, weet je nog? En over hoe mag je dan denken om juist al die beloften van God te ontvangen. Nou, hier staat een hele mooie sleutel over hoe jij mag denken. Denk aan jezelf als levende. Dat is waarom ik er ook eventjes zei over hoe stap je een zangdienst binnen. Stap je een zangdienst binnen, ik heb gefaald en ik doe het niet goed en ik moet weer bij God komen. Of is jouw denken gevuld van nee, ik denk aan mijzelf als een levende die uit de dood is opgewekt. En daarvanuit stel ik mijzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De gerechtigheid heeft alles te maken met dat jij en ik weer bij God mogen komen zoals wij behoren te zijn. Niemand kan het uit zichzelf, wij doen het allemaal vanuit Jezus. Zijn gerechtigheid. Als je dat gaat begrijpen en je beseft wat het inhoudt om door zijn genade gered te zijn, dan gaat jouw gedachte gevuld worden en dan ga je aan jezelf denken als een levende die uit de dood is opgewekt. En als die gedachten jouw gedachten gaan vullen, dan ga je jezelf in dienst stellen van God als een werktuig voor zijn gerechtigheid. Dat is jouw roeping. Dat is onze roeping. Ieders roeping. Van ons allemaal. Een tweede tekst. Efeze hoofdstuk 2, vers 8 en 9. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. Geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Zo belangrijk. Niemand wordt gered door een riedeltje die jij en ik volgen. Door goed gedrag, gewenst gedrag enzovoort. Wij zijn gered door genade. Nu Efeze 2 vers 8 en 9. En dan staat er in vers 10. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn, opnieuw in Christus Jezus, geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Niemand kan leven zoals God het bedoeld heeft zonder in Christus te zijn. Daarom is het zo belangrijk dat jij in Christus bent. In Christus ben jij een nieuwe schepping. Door zijn gerechtigheid ben jij gered, niet door jouw gerechtigheid. In Christus Jezus ben jij geschapen, dus opnieuw gemaakt om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Jij bent dus geroepen om goede daden te doen, om te wandelen in de weg die God voor je heeft. Nou, dat is dus een hele goede vraag en ook best wel een lastige vraag. Wat zijn nou goede daden? Wat is nou wandelen als een werktuig van zijn gerechtigheid? Logische vraag? Nou, om dat uit te leggen ga ik eventjes naar het tegenovergestelde kijken. Ga ik even naar het tegenovergestelde kijken van het werktuig van gerechtigheid en wil ik het even met u hebben over dode werken. In Hebreeën hoofdstuk 6 vers 1, daar zegt Paulus, van moet ik dan nog opnieuw beginnen over de basis van ons geloof. En een van de dingen die hij daarin zegt is bekering van dode werken. Maar ik wil met u vandaag beginnen vanuit Hebreeën 9 vers 14. En daar staat dit. Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden. Jouw geweten reinigen. Het is een hele leuke studie, die doe ik vandaag niet. Misschien doe ik die wel eens een keer hier met jullie over je geweten en over de reiniging van je geweten. Over hoe God jouw geweten, hoe Jezus jouw geweten wil reinigen van een zondebewust geweten naar een Jezusbewust geweten. Maar dat is ook nog weer een heel andere studie en een ander verhaal. Maar dat je geweten gereinigd wordt, is fantastisch. En je geweten wordt gereinigd van daden die tot de dood leiden. En in de NBG wordt daar gesproken over dode werken. En hoeveel te meer zal hij die heiligen voor de dienst aan de levende God. Dus hier zie je opnieuw dat wij gereinigd moeten worden om de dienst te kunnen doen die wij moeten uitoefenen. Een werktuig van gerechtigheid. Wandelen in de goede daden die hij heeft mogelijk gemaakt. Om dat te kunnen doen, om in de dienst aan de levende God te kunnen functioneren. Iedereen die hier is, die wil graag in dienst van God zijn, toch? Amen. Om dat te kunnen doen, moet ons geweten dus gereinigd worden van daden die tot de dood leiden. Dode werken. Wat zijn nou die dode werken? Nou, een tekst die dit heel erg mooi uitlegt is Romeinen 10. Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. Dit stukje ze spreekt over het volk Israël. Mensen gebruiken dit soms als een excuus dat Israël nu afgedaan heeft en wij doen het nu goed en Israël heeft afgedaan. Dat is een foute conclusie uit wat hier staat. Ook dat ga ik nu niet breder uitleggen. Maar God heeft niet afgedaan met het volk Israël. Paulus die heeft hier juist een fantastisch argument. Dat als wij werkelijk als gaan pakken wat de gerechtigheid van Jezus met ons heeft gedaan. Dat wij dan het volk van God tot jaloezie mogen wekken. Zodat ook zij terug gaan keren naar hun hemelse papa. Naar hun hemelse vader. Maar hij spreekt hier wel over het volk Israël. En hij zegt hier, dat vind ik dus prachtig, dat ik bid dat dat ook jouw gebed is. Ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. Dus hoe mogen wij bidden voor het volk Israël? Op zo'n manier. Uit de grond van ons hart. Bidden tot God dat zij zullen worden gered. En dan zegt hij dit, en ik moet eerlijk zeggen dat deze tekst, vers 2, ook best van toepassing is, in elk geval op mijn leven. En ik denk ook wel een beetje op jouw leven en ons leven. Ik kan van hen getuigen dat ze God met toewijding dienen. Ik hoop dat dat van ieder van ons getuigd kan worden. Maar dan staat hier daarachter, maar het ontbreekt hun aan inzicht. Dus eigenlijk zegt Paulus dit, ze bedoelen het goed, maar ze begrijpen het niet. En dat is volgens mij bij ons ook best wel vaak het geval. We hebben heel veel goede bedoelingen. Heel veel goede bedoelingen, dus daar is ook niks mis mee. God houdt van ons, dat is onder andere zijn genade. Maar God wil wel dat wij bepaalde inzichten krijgen. Want dan is het niet alleen meer een goede bedoeling, maar dan begrijp je het ook goed. Ze bedoelen het goed, maar ze begrijpen het niet. En ik hoop dat wij ergens naartoe kunnen gaan, dat wij het goed bedoelen en het goed begrijpen. Als je het dan hebt over dode werken, inzicht. Het ontbreekt hun aan inzicht. En dan staat er, omdat ze, in dit geval Israël, Gods gerechtigheid niet kennen. Dode werken, in essentie, is je eigen gerechtigheid laten gelden. En niet de gerechtigheid van God kennen. Ik leg het zo ietsje verder uit. Het woordje wat daarvoor gebruikt wordt omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, is het woordje agneo. En dat is onwetend zijn, niet begrijpen, ergens over dwalen door vergissing. En het gevolg van dat gebrek aan inzicht is dat ze hun eigen gerechtigheid laten gelden. En dat ze zich niet verlaten op Gods vrijspraak. Wat is je eigen gerechtigheid laten gelden? We willen ontdekken wat zijn dode werken. Dode werken is dat je niet doorhebt hoe het werkelijk zit en dat jij je eigen gerechtigheid laat gelden. En het woordje wat daarvoor gebruikt wordt is histemie. Nou, histemie is staande houden, overeind houden. Dus dat wat ze hier deden, ze wilden hun eigen gerechtigheid overeind houden. Ik doen, ik kan het zelf, ik doe het beter, ik. En ze verlaten zich niet op Gods vrijspraak. En de NBG zegt hier, ze hebben zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen. En dat niet onderworpen is, kun je uitleggen als er is gebrek aan overgave. Het woordje daarvoor, ook leuk opnieuw, is hypotasso. En dat is een Grieks militaire uitdrukking. In de positieve zin is dat je ergens aan onderwerpt, dan onderwerp je aan een bepaald gezag. Dat is je aan iemands heerschappij onderwerpen. En hier is dus wat dat ze dat niet deden. Ze weigerden bekering. En waarvan weigerden ze bekering? Van eigen werken, dode werken. Eigen reddingswerken. Op een eigen manier bij God komen. Stap A, stap B, stap C. En dan ben je door God geslaagd. En doe je misschien stap A en B en sla je C over. Dan accepteert God je niet. Nou, lieve mensen, dit probleem is ook nog heel vaak een probleem in ons denken. Op allerlei manieren. Een aantal voorbeelden van dode werken. En ik dacht, van, ja, wat voor voorbeelden kan ik allemaal noemen? Je zou een hele hoop kunnen noemen. Maar eigenlijk omvat dode werken alles wat je niet vanuit Jezus doet. En ik kan het Bijbels nog verder onderbouwen, maar ik geloof het ook echt. En dan heb ik het ook alles. Alles wat je niet vanuit Jezus doet. Zodra je uit Jezus stapt, dan stap je in werken die geen vrucht dragen. En dan heb ik het niet alleen over zondag en de geestelijke zaken, maar dan heb ik het over alles. Van je opvoeding, tot je bedrijfsvoering, tot je in dienst zijn van, tot je carrière maken, tot wat dan ook, wat dan ook, wat dan ook. Stap je uit Jezus en stap je in die dode werken. En daarom is het zo belangrijk dat we dit begrijpen. Omdat wij soms heel vaak toch een beetje die neiging hebben. Jezus is in de kerk, maar niet in mijn werk. Jezus is er op zondag, maar niet op maandag. En daardoor wandelen we juist nog steeds in heel veel dode werken. Wat ik een dood werk noem, is wat ik noem het spelletje van vergeving spelen. Kennen jullie dat? Wie kent niet het spelletje van vergeving spelen? Misschien als ik het uitleg, misschien ken je het dan wel. Het zou zo gemakkelijk kunnen. Ik sprak laatst met iemand en dat was een heel goed gesprek. En we hadden het over dingen die in het verleden gebeurd zijn. En toen kregen we het er even samen over van hoe gemakkelijk kan het dan niet zijn dat ik jouw vergeving vraag voor de dingen die ik jou heb aangedaan. En jij vraagt mij vergeving voor wat je mij hebt aangedaan. Nou, ik krijg een goed gevoel van het feit dat jij mij om vergeving vraagt. Jij krijgt een goed gevoel dat ik dan ook weer het vergeving terugvraag. En we hebben geestelijke termen gebruikt. We hebben zelfs Jezus erbij gehouden. We hebben Bijbelse termen gebruikt. We hebben elkaar vergeving gevraagd. We gaan zelfs het lokaaltje weer uit. En we hebben allebei een goed gevoel. Alleen Jezus is er niet eens bij geweest. Zijn we wel bij Jezus geweest? We hadden ook laatst nog een gesprek met weer een ander stel. Ook over verschillende dingen gepraat. En aan het eind gingen we gewoon met z'n vieren avondmaal vieren. En zij zei, goh, ja, nou snap ik wat je bedoelt met even samen bij Jezus zijn geweest. Met al deze zaken. Soms kunnen wij bepaalde dingen doen en dan lijkt het dus heel geestelijk, lijkt het heel goed. En bij wijze van, en ik zeg het in liefde en ik weet dat ik het ook zo kan zeggen, we doen dus al de 7 stappen van bevrijding enzovoort en we doen het helemaal. Maar wij doen alles en Jezus zegt, goh, wat doen ze het allemaal goed en wat zeggen ze het allemaal goed. En wat voelt, wat zie ik dat het hun ook allemaal een goed gevoel geeft. Ze hebben mij helemaal niet nodig. Een dood werk. Het kan echt. Dan ga je op zielsniveau de geestelijke dingen doen en dat is niet waar Jezus voor aan het kruis is gegaan. Ik heb wel eens het voorbeeld verteld. Vertel ik wat op verschillende plekken. En ik ga het nu niet uitgebreid vertellen, omdat ik ook nog wat andere dingen wil vertellen. Maar hoe ik vanuit mijn eigen discipline rein en heilig wilde leven voor Petra. Totdat Jezus tegen mij zei, ik ben er helemaal niet van onder indruk. Jij trots op jezelf, dat je de afstandsbediening onder controle hebt enzovoort. Maar ik ben er niet van onder indruk. En toen ik naar hem ging, waarom? En in de reden van erachter ontdekte, toen kon hij ook naar diepere lagen in mijn hart kijken. Kon hij naar de bronnen kijken. En er zat achter hoogmoed. En er zat trots. Wat nog veel dieper ging dan de issue zelf waar ik dan dacht controle over te hebben. Dus je kunt op zielsniveau kun je van allerlei dingen doen. En ik geloof dat dat dode werken zijn. Ik heb het hier even ook neergezet als in charismatische formules geloven. En in alle dingen die we preken over de gaven van de geest en al die openbaringen die we ook binnen de charismatische beweging hebben gekregen, daar ben ik laaiend enthousiast over. Echt waar. Bij elke kerk, of je nou charismatisch, gereformeerd, vrijgemaakt, baptist of wat dan ook bent, iedereen kan de valkuil hebben om iets van God te ontvangen en daarna zonder God ermee verder gaan. Dode werken is alles wat je niet vanuit Jezus doet. Alles wat je niet vanuit overgave aan hem doet. Dus het is best wel lastig. En dat is ook de uitdaging. Ik wil geen gemeente die afhankelijk is van mijn relatie met Jezus, maar ik geloof in een gemeente die allemaal met Jezus wandelt. Dode werken zijn goede dingen doen om jezelf een goed geestelijk gevoel te geven. Er zit ook een hele hoop doen in. Het maffe is, die teksten die we net lazen spreken over een werktuig van Gods gerechtigheid zijn en goede daden doen. Maar als je dat gaat doen zonder bij Jezus en zijn gerechtigheid te komen, dan is het dode werken. Dan is het nog steeds je eigen gerechtigheid laten gelden. En dat, opnieuw, ze bedoelden het goed, alleen ze begrepen het niet. Zo geldt er ook voor ons, wij bedoelen het goed, alleen we begrijpen het niet altijd even goed. Een ander iets wat een dood werk zou kunnen zijn, is bijbelteksten gebruiken om gewenst gedrag te krijgen. Ik had het net over doen en nu over moeten. Kijk, hier staat dit en dit, dus jij moet. Al die zaken, die missen dat stukje overgave, je eigen ding laten gelden, dan mis je dat stukje overgave aan Jezus. In zo'n zang, daarom dat ik eventjes dat als voorbeeld gebruikte, ook in zo'n zangdienst als vanmorgen, kun je op 2 manieren komen. Ik moet nu dit en ik moet nu dat en ik moet nu zus en nu moet ik zo zingen en dan kom ik daar. Of je kunt komen, dank u wel Jezus, ik geef me over aan u. Hier ben ik. Uw gerechtigheid. En deze liederen die ik nu mag gaan zingen, die zing ik niet omdat ik ze verdiend heb, maar omdat ik bij u mag komen, omdat u voor mij verdiend heeft dat ik ze mag zingen. Uw gerechtigheid. Niet mijn gerechtigheid. Je moet je over nadenken hoor. Dit begrijp je ook niet na je preek. Ik in elk geval niet. Wat dit praktisch inhoudt in je leven. Dode werken is gewoon wetticisme. En wij kunnen heel gemakkelijk ook in onze kringen, charismatisch, evangelisch, pinkster, of wat je er ook maar voor wil zetten, wetticisme hebben. Ik was zelf echt heel diep onder de indruk van afgelopen woensdagavond. Het raakte mij heel diep. Wie was de woensdagavond? De trouwerij van Els en Marijke. Gewoon zo, ik was bij hun ook zo diep geraakt door de genade van Jezus Christus. En ik had op mijn hart gekregen om tegen Elzo te zeggen van, joh, ik ben trots op je. En ik geloof dat jij hebt niet alleen ja tegen Jezus gezegd, maar jij hebt gedaan wat Jezus zou doen. En toen Elzo daar die trouwbelofte gaf, en hij had, je krijgt toch een beetje zo'n standaard trouwbelofte, die stuurde op om ze even een beetje op gang te helpen. Nou, hij was goed op gang gekomen, hij had er nog van allerlei dingen bij gezegd. En toen hij vertelde wat hij beloofde, toen had ik zoiets, Jezus, dit is wat u tegen ons zegt. Ik wil jouw koning, priester en, wat was het nou, profeet zijn. Ik dacht, oh Jezus, dit is hoe u ons als bruid, niet omdat wij het verdiend hebben, maar omdat u van ons houdt. Zo komt u bij ons. Vanuit verbrokenheid richt hij ons op. En je kunt ook in zulke situaties kun je zo gemakkelijk vanuit wetticisme naar zaken kijken. En wat was ik blij dat ik hierin heb gezien. Dat de genade van Jezus Christus mensen op de been houdt. En hoe dat ze helpt. En hoe zelfs God daar doorheen spreekt. Het heeft mij echt diep geraakt. Een nieuwe tekst. Een volgende tekst. 2 Korinthe 3, vers 6 en 7. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet een verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt leven. We hadden het net over dode werken. De letter dood, maar de geest maakt leven. Elke vorm van religie en leven vanuit de letter en vanuit jouw waarheid en jouw norm enzovoort, dood. Maar de geest maakt leven. Maar dan staat er hier dit, en dit vind ik een heel intrigerend iets waar ik ook nog steeds heel veel over nadenk. Dan staat er dit, wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen, dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht, een glans die verdween, maar dan staat er van hoeveel des te meer dan niet de boodschap van genade en van leven. Maar het stukje hier, waar het hier om gaat, dode werken, is dit principe, dode werken kunnen een bepaalde glans hebben. Die kunnen er heel mooi uitzien. Dat is wat hier staat. Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht. Het was wel een glans die verdween, staat er dan eventjes tussen haakjes. Maar dat is ook het probleem met dode werken. Jij werkt hard, je krijgt een bepaalde glans, bepaalde glorie, alleen een week later is die weer weg. Dan moet je weer opnieuw. Moet je weer opnieuw werken. Moet je hard werken. Heb je weer even een stukje glans. Ziet het er weer heel mooi, geestelijk, vroom en van alles en nog wat uit. Maar hij verdwijnt weer. Dit hoofdstuk sluit af met de tekst die we allemaal kennen. Dat wij geroepen zijn om van glorie tot glorie te gaan. Dat is geen verdwijnende glans, maar dat is een toenemende glans. Dat is de Shekinah glory waar we over zongen. Dat is een blijvende glorie. Een glorie die toeneemt. Niet een glorie die we elke keer moeten opwerken. Maar een toenemende glorie. Dat is het tegenovergestelde van dode werken. Werktuig van gerechtigheid. Wandel in de werken die God voor jou heeft. Dat zijn dingen die elke keer toenemen. Waarin de glorie van God toeneemt. Nou, we zijn er bijna al, lieve mensen. Maar de eigen werken die kunnen een bepaalde glans hebben. Maar het is dan wel een glans die verdwijnt. Maar zijn gerechtigheid, man, die geeft leven. Dus hoe komen we af van dode werken? Na één tekst, Johannes 6, vers 28 en 29. Dan vragen ze aan Jezus, wat moeten we doen? Hoe doen wij wat God wil? En BG zegt, wat moeten we doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Wij zijn geroepen om een werktuig van zijn gerechtigheid te zijn. Hoe mogen we dat nou doen? En Jezus' simpele antwoord is, ik zou ook denken, van, nou, stap A is dit, stap B is dat, stap C is dat. Maar het blijft heel simpel. Dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft. Jezus Christus. Jezus Christus in de ogen kijken. Dat is het enige antwoord die Jezus die geeft. En ik kan nogal meer teksten laten zien waarop hetzelfde neerkomt. Hoe ga je wandelen in de goede werken? Hoe ga je wandelen in zijn genade? Door te geloven. Geloven is Jezus vertrouwen. Is altijd bij hem komen. Hem betrekken in alles. Man, dat vind ik dat ook nog steeds altijd lastig. Echt heel vaak. Oh my goodness. Ook als voorganger. Dan zie je situaties, dan zie je omstandigheden en je wil het overnemen. Je wil het controleren. Maar dan kom je in dode werken terecht. En dat is vermoeiend. Dode werken zijn heel vermoeiend. Heel afmattend. Heel levenrovend. Daarom heet het ook dode werken. eigen kracht, eigen gerechtigheid laten gelden. Je niet onderwerpen en overgeven. De angst voor onderwerpen en overgave is heel vaak van ja, maar kom je dan in een soort van passiviteit, gelatenheid? Nee. Jezus zegt, als jij bereid bent om te sterven, zal ik ervoor zorgen dat je gaat leven. Als jij je echt overgeeft aan mij, als je echt mijn genade begrijpt, als je echt begrijpt wat het inhoudt om te leven vanuit mijn gerechtigheid, dan zal vrede en vreugde jouw deel zijn en dan zal jouw vrucht zijn dat je wandelt in goede werken. Dan is het niet jouw taak, opdracht, iets wat je moet doen om een goed gevoel te krijgen, maar het is een vrucht. Het is een gevolg. Dus ik ga afsluiten met nog één keer Efeze 2 vers 8 en 9. Waar we mee begonnen. Door zijn genade bent u immers gered. Dankzij uw geloof. Dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. Geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus, geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Niemand kan leven zoals God het bedoeld heeft vanuit zichzelf. Maar dat is ook niet waar God naar op zoek is. God is namelijk niet onder de indruk van onze eigen gerechtigheid. Elke vorm van eigen gerechtigheid brengt de dood voort. Jij en ik zijn geroepen tot een leven vanuit Jezus Christus. Zijn gerechtigheid is de basis van ons leven. En ik besef me dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. En de enige weg is sterven aan jezelf en opstaan in Hem. Dat is dat nieuwe leven. Een nieuw leven in Hem is een leven wat gaat van glorie tot glorie. Tot zover, lieve mens. Heer Jezus, dank u wel dat wij zo voor uw troon mogen komen. Heer, dan, we willen gewoon even een moment nemen om hier even over door te denken. Heer, want mijn verlangen ook deze ochtend is niet dat het opnieuw hoofdkennis wordt of dat het opnieuw het horen van woorden zijn zonder ze te verstaan. Help ons, Heer, dat we mogen leren van de les van het volk Israël, die gewoon echt goede bedoelingen had. Heer, en tegelijkertijd het niet begrepen. Ze bedoelden het goed, maar ze begrepen het niet. Heer, zo vaak bedoelen wij ook dingen heel goed, maar begrijpen we het nog steeds niet. En tegelijkertijd heeft u daar ook genade voor. Maar ik bid wel dat wij mogen groeien hierin. In hoe we met elkaar omgaan, in hoe we met onszelf omgaan, in hoe we met anderen omgaan, in hoe we met u omgaan. Dat we mogen begrijpen wat het is om te leven vanuit uw gerechtigheid. Wat het kruis voor ons werkelijk betekende, wat voor implicaties dat heeft in ons dagelijks leven. Heer, u bent niet in de kerk en niet op het werk. U bent overal. En u heeft ook overal gedachten over en antwoorden op. En u wilt in alles wat we doen leven geven. Zoals we dat ook zongen vlak voor het einde van de zangdienst of aan het eind van de zangdienst. En baden. Heer, we willen u de regie geven over alles. Zodat we niet leven vanuit onze eigen gerechtigheid, maar vanuit uw gerechtigheid. Help ons en leer ons om dit praktisch te maken. Heer, maar op dit moment willen we u gewoon bedanken. Heer, als we horen van zo'n juf die haar leven geeft voor zo'n hele klas. Dan zijn we onder de indruk, Heer, van het feit dat u uw leven geeft voor de hele wereld. Opdat ieder die in u gelooft eeuwig leven mag hebben. En niet verloren gaat. Leer ons, help ons om te wandelen in die goede werken. Om een werktuig van uw gerechtigheid te worden. En te leven zoals u het bedoeld heeft. Niet vanuit wetticisme. Niet vanuit de regeltjes en de wetjes en de principes die we hebben geleerd. Die we ondertussen kunnen hanteren zonder dat we u erbij nodig hebben. Help ons, Heer. Om te leven en te blijven leven vanuit u. Heer, zo vraag ik u zegen over dit huis. Dat de genade van Jezus Christus, de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest op ons mag zijn in alles wat we doen. In Jezus' naam. Amen.